Dit is het Criminologie College, de podcast van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. Vandaag waag ik me met Steve van der Weijer aan het eeuwige nature versus nurture debat. Want wordt crimineel gedrag nu vooral genetisch bepaald, of toch vooral door de omgeving? Hoe onderzoeken we dat? En als we eenmaal weten hoe dat zit, wat kunnen we daar dan eigenlijk mee? Steve, jij doet onderzoek naar biologische criminologie. Hoe onderzoek je nou de rol van genen bij crimineel gedrag?
Ja, klopt. Ik kreeg me vooral de biosociale criminologie. En oorspronkelijk ben ik niet meteen onderzoek in doen naar de genen van mensen of de invloed van genen op criminaliteit, maar meer naar in hoeverre criminaliteit binnen families clustert en wordt overgedragen van generatie op generatie.
Okay.
Dus als je ouders crimineel zijn, wat is de kans dat jij dat zelf ook wordt? En binnen het NSCR hebben we dat veel gedaan met de zogenaamde Trends 5-studie. En dat is een studie die eigenlijk dataset begint, zeg maar, ongeveer 100 jaar geleden. Toen werd er in het oosten van het land een katholieke hervormingsschool opgericht.
Okay.
Waar jongens geplaatst werden die probleemgedrag vertoonden of waarvan de ouders niet meer goed voor hen konden zorgen. En op een gegeven moment heeft onze oud-directrice hier, Katrien Beideveld, die heeft 198 namen gekregen van de jongens die daar als eerste werden geplaatst tussen 1911 en 1914.
Okay.
Wat we op de NSCR toen hebben gedaan is van die jongens de ouders opgezocht, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.
Ah, interessant.
Waardoor je eigenlijk zo 5 opeenvolgende generaties krijgt van hoog risico gezinnen.
Oké, okay. Dat allemaal nog terug te vinden was zo lang geleden.
Ja, dus dan, ik heb zelf niet de dataverzameling gedaan, maar dan moet wel goed in de archieven worden nagezocht. Ja.
En wat kwam eruit?
Nou, vervolgens is ook van iedereen crimineel gedrag bekeken.
Ja.
En met name van de 3 jongste generaties kon je nog de complete strafbladen vinden. En ook van de partners van iedereen, zodat je ook vader en moeder kon onderzoeken. En wat er eigenlijk uitkomt, is dat je een hele sterke concentratie van criminaliteit binnen families ziet.
Ja.
Als je binnen die Trends 5-studie kijkt, zie je dat 10% van de gezinnen in die steekproef verantwoordelijk is voor ongeveer 2/3 van alle criminaliteit die gepleegd is door iedereen in een steekproef.
Aha, oké.
Okay. En 20% van de gezinnen al voor 80%. Dus concentreert heel erg binnen families.
Ja, ja.
En dat zien we eigenlijk ook in andere landen, in Amerikaanse studies, in Engelse studies, zien we dat in gelijke mate terug.
Ja, en dat was dan ook aanleiding om meer te gaan kijken naar genen. Van wat is daar dan, als we het hebben over nature nurture?
Ja, precies. Ja, dus je ziet die concentratie. Zelfsprekend wordt dan ook criminaliteit overgedragen van ouders op kinderen.
Ja.
Daar zie je dat ongeveer als je ouder, als je vader crimineel is of je moeder, dat je ongeveer 2 tot 2,5 keer zo'n hoog risico hebt om het zelf ook te worden.
Mm-hmm.
Maar niet iedereen wordt het natuurlijk, maar een verhoogd risico.
Ja.
En dan is de vraag, komt het nu door genen?
Precies.
Is dat biologisch beïnvloed of wordt dat aangeleerd? Dus meer de nurture kant.
En hoe onderzoek je dat?
Het wordt op verschillende manieren onderzocht. Enerzijds, het meest voorkomende zijn tweelingstudies en adoptiestudies. Bij adoptiestudies is het zo dat men kijkt naar een adoptiekind. Die heeft zowel adoptieouders als biologische ouders. En vaak wordt het kind al op jonge leeftijd geadopteerd. Dus dat betekent met de biologische ouders deelt het wel de genen, maar niet de omgeving. En met de adoptieve ouders deel je niet de genen, maar wel de omgeving. En dan kijken in gedrag van, lijkt het adoptiekind qua gedrag meer op het gedrag van de adoptieouders of van de biologische ouders.
Okay.
En dus als je echt op je biologische ouders lijkt qua gedrag, suggereert dat genen een grotere rol spelen.
Ja.
Lijkt je op je adoptieouders, dan speelt de omgeving een grotere rol.
Ja.
Tweelingonderzoek kijkt op iets andere manier. Je hebt 2 soorten tweelingen. 1 eigen en 2 eigen tweelingen.
Ja.
En de assumptie is dat die eigenlijk structureel hetzelfde zijn op 1 aspect na. Mm-hmm. En dat is het aantal genen dat ze delen.
Ja.
Dus 1 eigen tweelingen zijn 100% genetisch identiek.
Ja.
2 eigen tweelingen maar 50%, net als gewone broers en zussen.
Ja, precies.
Dus als een paar van 1 eigen tweelingen meer op elkaar lijkt dan een paar van 2 eigen tweelingen, dan is dat toe te schrijven aan genetische invloeden.
Ja, oké. Okay. Interessant. En op basis van deze manieren, van deze metingen, wat zou je nou zeggen, wat is de verhouding nature-nurture?
Ja, je hebt dus heel lang dat nature-nurture debat gehad. Is het of gene of omgeving? Maar eigenlijk is er nu wel consensus dat het zowel gene als omgeving is, iets samen beïnvloeden.
Ja.
In 2015 heeft Tinka Polderman, een collega hier aan de Vrije Universiteit, die heeft een meta-analyse gedaan naar alle tweelingstudies die de afgelopen 50 jaar zijn uitgevoerd.
Mm-hmm.
En daar bleek uit dat menselijk gedrag of menselijke kenmerken over het algemeen de verschillen tussen individuen daarop van 49% aan genen zijn toe te schrijven en de rest 51% aan omgeving.
Ja, dus je kunt zeggen 50-50.
Ja, het is eigenlijk een gelijkspel, kun je zeggen. Ja,
precies. Oh, interessant. Dus daar zijn we wel echt uit nu.
Ja, dat blijkt in ieder geval uit de tweelingstudies, blijkt dat heel duidelijk dat het min of meer 50-50 is.
Het nature-nurture debat is beslecht. Ja. Maar, ja.
En ook als je kijkt specifiek naar studies, naar antisociaal gedrag, agressief gedrag of crimineel gedrag, komen er ook soortgelijke resultaten uit. Dan blijken ook die verschillen tussen mensen voor 40-60% door genen verklaard te worden.
Ja. Oké, dus dan weet je van welk deel wordt door genen en welk deel wordt door de omgeving bepaald. En als je dan verder inzoomt, die 50% die door genen wordt bepaald, is er dan ook nog een bepaald gen dat eigenlijk codeert voor crimineel gedrag?
Ja, dat is meer recentelijk wordt daar veel onderzoek gedaan. Dat zijn een zogenaamde GWAS, de genoomwijde associatiestudies. En wat die doen is eigenlijk, het is steeds makkelijker geworden afgelopen jaar of decennia om hele DNA van mensen te verzamelen en dan alle genetische varianten die iemand heeft in kaart te brengen.
Ja.
En wat je met mensen in zo'n studies doet, heb ik zelf niet gedaan, maar wat collega's van het tweelingregister doen dat. Je hebt honderden duizenden genetische varianten en dan gaan ze van elke variant kijken, hangt die samen met bijvoorbeeld antisociaal gedrag of niet. Het is niet zo bij menselijk gedrag dat er één genetische variant is die bepaald het gedrag laat zien of niet.
Precies, en antisociaal gedrag is dan, wordt dan gezien als een voorloper, denk ik, van van crimineel gedrag, toch? Want het is een beetje ondermijnend gedrag.
Het is makkelijker te meten vaak, omdat men veel met vragenlijsten werkt. Dus dan heb je allerlei vragen van, heb je dit ooit gedaan, heb je dat ooit gedaan?
En maar even voor, wat houdt het in, antisociaal gedrag?
Dat kan heel breed zijn, dus kan ook kleine diefstallen zijn. Maar ook iemand snel boos wordt. Dus heel breed.
Ja,
niet per se, niet altijd crimineel gedrag,
maar
het hangt waarschijnlijk wel samen met crimineel gedrag.
Ja.
En zulke studies zijn moeilijker te doen met crimineel gedrag, omdat je dat moeilijker voor hele grote groepen kunt meten.
Ja.
Of die informatie kunt krijgen.
Ja, precies.
Maar wat ze dus doen is voor al die honderdduizenden genetische varianten die te meten zijn, kijken, hangt het dan samen of niet. En dan blijkt dat er heel veel verschillende varianten vaak een heel kleine invloed hebben op bepaald gedrag, bijvoorbeeld sociaal gedrag. En zodoende kan men komen tot een zogenaamde polygenetische risicoscore. En die geeft aan hoe groot het genetisch risico is dat iemand bepaald gedrag gaat vertonen.
Ja.
Maar goed, dan nog steeds geldt, iemand kan een heel hoog risico hebben. En wil niet zeggen dat hij dat per se gaat vertonen.
Dus hoe noemen die dat?
Een polygenetische risicoscore.
Oké, dus ik zie een soort van nu vormen dat je 10 schakels hebt als het ware. En die hebben allemaal een klein beetje invloed op hoe antisociaal gedrag je vertoont. En als je daarvan 5 schakels omzet naar antisociaal, heb je minder kans dan als je er 10 naar antisociaal hebt.
Ja, zo kan je het zien. Alleen dan, dus met 100.000 schakels.
Het is echt heel veel. Ja.
En dan dus heb je een iets hoger risico genetisch gezien. Maar het is altijd een combinatie van genen en omgeving samen die bepaalt of iemand uiteindelijk bepaald gedrag gaat vertonen. Het gaat echt om die interactie tussen genen en omgeving.
Ja, heel lijp dat we daar dat we dat gewoon kunnen zien. Hoe groot die kans is of hoe groot dat risico is dat iemand antisociaal of crimineel gedrag gaat vertonen. Maar ja, het is ook wel, het is waarschijnlijk niet onomstreden om daar zo naar te kijken. Want je kan moeilijk zeggen van, nou, jij hebt dit gen wat risico op crimineel gedrag met zich meebrengt. Dus je mag geen kinderen meer krijgen.
Nee, precies. Dus daarom kijk ik ook niet naar één specifiek gen. Maar onderzoeken dus het hele risico op basis van genen.
Mm-hmm.
Maar dan nog blijft het lastig om interventies te plaatsen op basis van iemands genen of andere biologische kenmerken.
Ja.
Zullen we weer heel ver teruggaan in de tijd. Eind 19e, begin 20e eeuw zijn ook een aantal studies gedaan naar intergenerationele overdracht van probleemfamilies.
Ja.
De Jukes en de Kallikak family. En die lieten dus zien dat probleemgedrag, alcoholisme, feeble-mindedness noemden ze dat destijds ook. Een soort term destijds voor
feeble-mindedness, een soort instabiel zijn of zo.
Ja, zwakbegaafdheid zou je het misschien noemen, lichtverstandelijke beperking.
Yeah.
En daar bleek dat zulke probleemgevallen echt heel erg geconcentreerd binnen families en werden overgedragen. En nou, die auteurs destijds die waren ook best voorzichtig met dat te verbinden aan genetische factoren. Maar het is destijds ook wel als bewijs aangenomen dat die genen een rol speelden. En ook wel een rol gespeeld in het verplicht stellen van sterilisatie voor sommige groepen binnen de samenleving.
Okay.
Wat destijds best op grote schaal heeft plaatsgevonden in bepaalde landen.
Ja, en dan waren het dan specifieke groepen waarbij dat leidde tot sterilisatie?
Ja, bijvoorbeeld in Amerika is dat dus vaak bij die feeble-minded mensen, die ze destijds noemen, dus mensen met een beperking.
Ja.
Maar je zag het ook bij etnische minderheden, dus de donkere bevolking of de inheemse bevolking.
Ja.
Of gewoon armere groepen.
Ja.
Dus dat is natuurlijk zulke gevallen.
Het wordt eigenlijk om als soort van manier gebruikt om mensen te voorkomen
dat het, dat het voortgezet wordt. Ja,
ja. Oeh, dat is wel heftig. Ik kan me voorstellen dat dat wel wat weerstand.
Ja, maatregelen, dat heeft wel veel weerstand opgeroepen. En dat zag ik ook wel terug in de jaren 70, geloof ik. Mm-hmm. Toen had je de affaire Buikhuizen. Een professor die in Leiden onderzoek wilde doen naar biologische oorzaken van criminaliteit. Mm-hmm. Ja, lag toen nog zo gevoelig. Ik weet niet, het is natuurlijk ver van mijn tijd. Ik weet niet of hij destijds misschien niet goed uitlegde of dat gewoon mensen het verkeerd interpreteerden. Ja. Maar ja, dus, het is uiteindelijk al niet kunnen plaatsvinden omdat hij heel veel bedreigingen kreeg. Mm. Met een rookbom gegooid bij zijn oratie. Ja, van alles gebeurde dat om hem het werk onmogelijk te maken.
Oké, okay, wow. En is dat dan, want je zegt van nou, in de begin van de 20e eeuw werd er eigenlijk heel veel mee gedaan. Is het daarna een beetje in de ban gedaan?
Ja, ik denk dat het wel een taboe gekomen is. En daarom zie je ook dat hij, voor onderzoek naar die intergenerationele overdracht, heeft eigenlijk ook heel lang stilgelegen. Mm-hmm. Dat is vanaf de jaren 90 weer van zwang gekomen. En nu blijkt gewoon dat het.
Dus Buikhuizen probeerde dat open te breken en dat werd hem niet in dank afgenomen.
Nee, precies. Hij wil echt naar die biologische kenmerken kijken. Ja. En toenertijd werd eigenlijk volledig op de omgevingsfactoren gericht. Ja. En hij heeft nooit, denk dat hij nooit echt heeft kunnen beginnen aan het onderzoeken. Of in ieder geval niet kunnen afmaken. En,
hij is op een gegeven moment ook het land ontvlucht, geloof ik.
Ja, hij is in Spanje inmiddels, is hij geloof ik wel terug. Ja. Maar ja, dat, gelukkig zijn die tijden voorbij, dus ik hoef...
En hoe is dat dan weer, ja, hoe is dat een soort van opengebroken? Hij is het land ontvlucht, maar ondertussen is er allerlei...
ik denk ook dat er steeds meer van die tweelingstudies, adoptiestudies zijn gedaan. En in het begin natuurlijk niet op controversiële onderwerpen zoals criminaliteit, maar bijvoorbeeld op schoolprestaties, op lengte van mensen wat makkelijk te meten is.
Ja.
En als dan blijkt steeds meer kenmerken van mensen hangen samen met genen, dan opent dat ook deuren om bijvoorbeeld naar criminaliteit te kijken.
Ja, precies.
En zodoende is denk ik het steeds geaccepteerder geworden.
Ja, dus meer kennis over genen maakt toch wel dat het nu geaccepteerd wordt. We gaan geen mensen steriliseren met het onderzoek wat jij doet. En het idee is volgens mij ook niet dat we mensen hun genen gaan fine-tunen, toch?
Nee, precies. Dus we weten misschien wel dat iemand een verhoogd risico heeft op basis van zijn genen. Maar dat wil niet zeggen dat we die genen gaan aanpassen of kunnen aanpassen. Dus dat is helemaal niet het idee erachter. Ook andere biologische kenmerken die samenhangen met criminaliteit. Volgens mij de meest consistent gevonden is het hebben van een lage hartslag. Mensen die een lage hartslag hebben...
Grappig.
Plegen vaker antisociaal gedrag, blijkbaar studies.
Okay.
Het idee erachter is dat mensen met een lage hartslag under-aroused zijn, zoals we in het Engels zeggen, dus onderprikkeld.
Gewoon een beetje unbothered gewoon.
Ja, dus, ja dus, een van de mechanismen die we denken is van de fearlessness, dus dat je geen angst kent en daardoor eerder in een situatie komt dat criminaliteit pleegt. Andere mechanismen noemen ze stimulation seeking, dus dat die mensen op zoek zijn naar stimulatie om wel geprikkeld te worden en daardoor eerder antisociaal gedrag vertonen.
Ja.
Dus dat wordt ook een kenmerk, wat biologische kenmerken samen met criminaliteit.
Ja.
Dus het is niet zo dat de mensen de biologische kenmerken van mensen willen aanpassen en dan hopen dat criminaliteit minder wordt.
Okay.
Het gaat een beetje hartslagmechanisme erachter kan wel inzicht bieden op wat je kunt doen.
Ja.
En die genen kunnen ook belangrijke informatie bieden om beter te toetsen wat nou de oorzaken zijn van criminaliteit, waar je wel op kan, interventies kan op instellen.
Zoals?
Nou, bijvoorbeeld, wat ik in mijn eigen studie heb onderzocht, één risicofactor voor crimineel gedrag is bijvoorbeeld het hebben van een hele jonge moeder.
Okay.
Dus jonge moeders werd verondersteld, die zijn niet zo goed in staat om kinderen op te voeden, omdat ze nog niet volwassen zijn, misschien financieel nog niet klaar voor. Maar in mijn studie, ik onderzocht in hoeverre dat verband tussen jong ouderschap en criminaliteit van kinderen niet vertekend wordt door genetische factoren.
Ja.
Want als dezelfde genetische factoren samenhangen met crimineel gedrag, maar ook met de kans om al heel jong ouder te worden, dan vertekent dat als verband. Dat is eigenlijk een schijnverband.
Precies. Ja.
Dus wat je kunt doen is in plaats van allemaal vreemde mensen met elkaar te vergelijken, is juist binnen families te vergelijken.
Ja.
Dus in mijn studie heb ik moeders die heel jong moeder worden, mm-hmm. vergeleken met hun zussen die op ouder leeftijd jonger werden.
Ja.
Dus dan kijk je binnen families. En toen zagen wij geen verschil meer in de criminaliteit van die kinderen. Dus dat suggereert dat er andere factoren binnen die families, dus ofwel genen of omgevingsfactoren binnen de families, eigenlijk dat verband verklaren.
Ja, precies.
Dus een interventie die gericht is op het tegengaan van jong moederschap, zal niet criminaliteit afnemen, want dat is niet het causale relatie.
Ja, precies.
Het zijn die familiefactoren, waarschijnlijk genetische factoren of omgevingsfactoren die
een
rol spelen.
Het is eigenlijk een manier om ook aannames te weerleggen die er al bestaan in de criminologie.
Ja, want in de criminologie laten we vooral verbanden zien, omdat er vaak geen kun je geen experimenten doen. Hè? Je kunt niet iemand een baan geven, een andere persoon niet. En dan kijken wie er crimineel wordt. Of een partner, een andere persoon niet.
Ja.
Dus het is eigenlijk een manier om beter te controleren voor allerlei familiefactoren die je niet meet. En ook voor genetische factoren dus.
Ja, dus eigenlijk door die 50% in kaart te brengen, wordt de andere 50% ook helderder. Die genetische kant in kaart te brengen, wordt ook helderder wat de omgevingsfactoren zijn.
Ja, dus door voor die genetische factoren te controleren, kun je beter de causale invloed van de omgevingsfactoren
En daar kunnen dan weer interventies op worden ingericht.
Ja, bijvoorbeeld bij de reclassering richt mensen heel erg op het geven van werk aan mensen die vrijkomen uit detentie. Dat heel belangrijk is voor een reïntegratie.
Ja.
Ik ben nu met de studie bezig, waar je ook binnen tweelingen vergelijkt. Eén heeft een baan, een ander heeft geen baan en krijgt dan criminaliteit. En in die studie, het zijn nog voorlopige resultaten, maar lijkt dat verband ook weg te vallen wanneer je controleert dus voor die genetische factoren.
Dus
ook dat suggereert dat dat niet per se een causaal verband is.
Wow.
Dus dan is misschien de invloed van zorgen dat iemand een baan krijgt beperkt op zijn recidieve cijfers.
Oké, maar dat zou de boel best wel opschudden, toch? Want ik heb altijd het idee dat het best wel een... Dat staat echt als een soort gegeven van... Ja, werk is super belangrijk om recidieven te voorkomen.
Ja, moet ik wel bij zeggen, bij mijn studie gaat het vooral om het eerste delict dat iemand pleegt. Dus niet wanneer iemand vrijkomt uit de gevangenis. Dus dat kan wel een andere situatie zijn, omdat je dan natuurlijk geen baan meer hebt. Ook wel hulp nodig hebt om een baan te krijgen.
Ja.
Maar zelfs mocht dat niet causaal zijn, wil ik niet zeggen dat je helemaal moet stoppen met... Het helpen van ex-detineerd aan de baan kijken. Want het kan op andere vlakken in de levensloop natuurlijk wel weer van invloed zijn.
Ja.
En het is gewoon lastig voor mensen die vrijkomen om een baan te krijgen. Ja, in de meeste studies waar je controleert voor die genetische factoren, blijkt wel dat verbanden minder sterk worden. Dus het suggereert wel dat interventies die nu gericht zijn op mogelijke omgevingsfactoren, mogelijk minder sterk van invloed zijn dan we verwachten.
Dat is natuurlijk ook weer niet zwart-wit waarschijnlijk. Hè? Dus er is waarschijnlijk ook een interactie tussen werken en de genen dan. Dat
ja, precies. Samen... Dus omdat werk ook met genen samenhangt en met criminaliteit, wordt dat verband dus overschat wanneer er niet voor controleert.
Precies,
En dus je kijkt bijna alle studies die gebruik maken van zo'n modellen, waarbij je binnen tweelingen of dus alle andere familieleden vergelijkt, worden verbanden minder sterk. Dus...
Maar dat is eigenlijk heel logisch. En dan zou het, als je zegt, het hoeft ook niet per se de praktijk meteen helemaal te veranderen. Zijn er dan wel situaties waarin het echt een soort baanbrekend resultaat oplevert? Of heel erg iets verandert voor beleid?
Nou ja, het is denk ik vooral dat je je verwachtingen moet bijstellen. Dus niet dat je denkt van, als we dit doen,
dan verandert het meteen.
Maar goed, dat zie je ook al terug. Hè. De recidieve cijfers zijn gewoon heel hoog.
Ja.
En criminaliteit is gewoon... Ja, heel lastig te voorspellen. Er zijn zoveel kenmerken die allemaal een klein beetje invloed hebben. En waar we nu ook nog zien dat die invloed misschien niet causaal is, maar een schijnverband.
Ja.
Dus het is sowieso lastig om te denken van, we gaan één ding veranderen in iemands leven.
Ja.
En dat is toch met criminaliteit plegen. Zo,
precies.
Zo eenvoudig is het met criminaliteit gewoon niet. Want het gewoon een gedrag is wat heel moeilijk te voorspellen is. Ja. En met heel veel dingen samenhangt.
Ja, je probeert dat puzzeltje eigenlijk gewoon iets completer te maken.
Ja,
Oké. Je zei net van... Dat je nu bezig bent met voorlopige resultaten, of dat je nu voorlopige resultaten hebt. Wat zou je hierna nog heel graag willen onderzoeken? Dat lijkt je interessant.
Nou ja, dus ik kan dit idee van vergelijken binnen families kunnen natuurlijk ook toepassen op specifieke soorten delicten.
Mm-hmm.
Dus nu kijk ik heel erg naar criminaliteit in het algemeen.
Ja.
Maar ik kan me voorstellen dat bepaalde kenmerken bij andere delicten een andere invloed hebben. En ook genen. Mogelijk een grotere rol spelen bij gewelddadige delicten dan bijvoorbeeld bij vermogensdelicten, wat misschien meer vanuit een motivatie, economische motivatie komt.
Ja, rationeler misschien?
Mogelijk.
Ja.
Dus dat zou ook een goede stap zijn om verder te kijken naar verschillende typen delicten.
Ja.
En daar dezelfde vergelijkingen binnen families maken om ook daar een betere uitsplitsing te krijgen wat daar de oorzaken van zijn.
Want in vorige onderzoeken werd de criminaliteit dan op één grote hoop gegooid?
Ja, vaak wel. Of mijn eigen onderzoek heb ik tot nu toe wel gedaan.
Ja.
Maar waarschijnlijk zijn er wel grote verschillen tussen type delicten. En het is goed om die uit te splitsen.
Ja.
Maar het is lastig, omdat als je verder gaat uitsplitsen, krijg je steeds kleinere groepen.
Ja.
En als je alleen binnen tweelingen wil vergelijken, komt het natuurlijk steeds minder vaak voor.
Ja. Ja. Ja, want waar hou je die tweelingen vandaan?
Nu maak ik veel gebruik van data van het CBS, Centraal Bureau van de Statistiek. Dus heb je gegevens van heel Nederland. En op basis van geboortedatum en informatie over wie iemands ouders is, kun je dus een paar van tweelingen selecteren.
Okay.
En daarnaast werken we met NFCR ook samen met het Nederlands Tweelingenregister. twee promovendi, of eentje is afgerond, eentje loopt nog.
Ja.
Die ook onderzoek doen naar genetische invloeden op slachtofferschap en daderschap van criminaliteit.
Ja, oké. Okay. En bijvoorbeeld die data van het CBS, die worden waarschijnlijk niet gelinkt aan iemands criminele gedrag?
Nee, dat is helemaal geanonimiseerde data. Dus eigenlijk heb je van heel Nederland, van alle individuen die in Nederland wonen, heb je gegevens uit verschillende bronnen.
Okay.
En een van die bronnen is ook politiegegevens. Dus iemand verdacht is geweest van criminaliteit of niet. Of iemand veroordeeld is geweest van criminaliteit of niet. Dus dat kun je allemaal koppelen, geheel geanonimiseerd. Ze hebben ze ook informatie over criminaliteit, maar ook over werk, ouderschap, wanneer iemand ouder wordt, trouwen, et cetera.
Ja, maar op het moment dat je die data aan elkaar koppelt, is het waarschijnlijk niet anoniem, toch? Want ze moeten wel weten, dit hoort bij die.
Ja, met een anoniem nummer. Dus het is volledig geanonimiseerd via een identificatienummer, wat niet naar een persoon te herleiden is.
Zeg maar, je BSN wordt vervangen voor een random getal.
Ja, zou je dat kunnen zien. Binnen het CBS zijn er hele strenge voorwaarden voordat je kunt publiceren dat die anonimiteit gewaarborgd is.
Ja. Oké, okay, dus als je een tweeling bent, hoef je hier niet voor op te geven. Je wordt eigenlijk al meegenomen waarschijnlijk.
Ja, in de CBS-data wel. Bij de tweelingregister kunnen mensen zich wel zelf opgeven.
Okay.
Die hebben ook heel veel, denk wel tienduizenden tweelingen die ze vragenlijsten toesturen.
Ja.
Dus dat is heel uitgebreid.
Oké, okay. Nou, bij deze een oproep.
Ja,
tweelingen die luisteren.
Ja, hoe meer meedoen, hoe beter.
Ja, mooi. Nou, dankjewel.
Ja, graag gedaan.
Dit was het Criminologie College. De podcast van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. Mijn naam is Miluska van Rompu en volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Als je ons volgt, vind je die vanzelf. Tot dan!